Goedemorgen. Ik ben goed hoorbaar, of niet? Dat is altijd fijn. Wat leuk om weer in jullie midden te zijn. Het is voor mij een jaartje geleden dat had ermee te maken dat wij voor de derde keer vader en moeder mochten worden. Wij, in 19 april is Jiska geboren, een prachtige dochter. Daar zijn we ongelooflijk blij en dankbaar voor. Mijn andere twee, Eliana en Joël, heb ik vanmorgen meegenomen. Ik vond het leuk om mee te gaan. Dus dat was ook hartstikke leuk. Hoe is het met jullie? Goed? Fijn. Ik ervaar toch wel weer als bijzonder. We leven natuurlijk in die vervelende tijd. En met die nieuwe maatregelen, dat we toch weer gewoon bij elkaar kunnen zijn vanmorgen. Iets waar we blij en dankbaar voor zijn. Zullen we, voor ik het woord ga openen, eerst nog een zegen daarover vragen? Heer, dank u wel dat we inderdaad in de vrijheid en de gelegenheid zijn om zo als broer en zus, als familie van u, als kinderen van u bij u te komen. Met elkaar u te beleiden als onze God. En ook op dit moment willen we stil zijn, uw woord gaan openen en dan vragen we u, Heilige Geest, wilt u ons doen verstaan? Spreek tot ons. Laat de stemmen om ons heen zwijgen die ons misschien in de weg staan. Opdat ons hart, ons verstand op u gericht mag zijn. En uw geest de ruimte krijgt om door uw woord heen te werken. Zegen zo ook dit moment in Jezus' naam. Gemeente, ik wil jullie een gelijkenis vertellen. Er was eens een ondernemer. En in het leven van die ondernemer brak er een wereldwijde crisis uit. Een virus ging de wereld over. De mensen moesten binnenblijven. De straten leeg, ziekenhuizen vol. En tot overmaat van ramp brak er al snel een volgende crisis uit. Een mondkapjescrisis. Er was een tekort aan mondkapjes. De beleidsmakers, de verantwoordelijken in het land, reizen stad en land af om zoveel mogelijk mondkapjes te verzamelen. Maar al snel brak er een grote schaarste uit. En die ondernemer die keek dat zo aan en die bedacht bij zichzelf, ja wacht eens even. Ik ben hier toch nu de uitgewezen persoon om te zorgen dat er mondkapjes komen. Ik met mijn netwerk, met mijn compagnons, met mijn ondernemerservaring, ik ga die klus klaren. En vol goede moed stapte hij af op de minister van Volksgezondheid. Geef mij het mandaat om voor ons land de mondkapjes te gaan inkopen. En ja hoor. Zo gezegd, zo gedaan. De minister was dolblij dat er iemand was die dit voor hem wilde gaan doen. En dus kreeg deze ondernemer miljoenen euro's toegeschoven om maar zoveel mogelijk mondkapjes op de wereldmarkt in te kopen. Zodat ons land, het land van die ondernemer, zoveel mogelijk mondkapjes had. De rest maakte niet uit, als wij maar heel veel. En zo gezegd, zo gedaan. En binnen niet al te lange tijd, vliegtuigen vol mondkapjes werden binnengevlogen. En na een verloop van tijd was de schaarste voorbij. Gelukkig. En voor een bepaalde tijd was deze ondernemer de gevierde man. Hij had het toch wel mooi voor elkaar gekregen. Tot, na verloop van tijd, de kwaliteit van de mondkapjes toch maar zo bleken te zijn. Ze niet allemaal bruikbaar waren. En erger nog, tot overmaat van ramp werd op een gegeven moment de rekening openbaar gemaakt. En toen bleek deze ondernemer, die zich belangeloos had aangediend, er miljoenen euro's aan verdiend te hebben. Nou mensen, het land was te klein. In elke talkshow en in elke krant werd de ondernemer met de grond toegelijk gemaakt. Ongehoord wat deze man had gedaan. En toen kwam het moment dat de minister-president weer een persconferentie gaf. En ook de leider van het land gevraagd werd wat hij toch van deze situatie vond. Het land zat er klaar voor. Achter de televisie, achter de telefoons, miljoenen mensen keken naar de conferentie. En ja, nu zou de premier van het land toch eens even gaan vertellen dat dit toch echt niet kon. Tot grote verbijstering en verwondering van het volk vrees de premier het handelen, het slimme handelen van deze ondernemer. Wat een prachtig voorbeeld van goed ondernemerschap en slim gebruik maken van de middelen. Tot zover. Ik heb me enigszins laten inspireren door een recente gebeurtenis in ons eigen land. Maar meer nog, en dat zal misschien verbazen, heb ik me laten inspireren door het onderwijs van Jezus. Want de gelijkenis waar ik het vanmorgen over wil hebben, de gelijkenis, Lucas 16, van de onrechtvaardige rentmeester. En ik weet niet of u deze gelijkenis kent, het is een iets wat onbekendere gelijkenis en dat komt omdat het een hele ingewikkelde gelijkenis is. Al jarenlang loop ik een beetje tegen deze gelijkenis aan en dan lees ik me, wat moet ik hier nou mee? Ik heb het nou aangedurfd en denk van, Heer, ik geloof dat als er wat staat, als u onderwijs geeft, dan is daar een boodschap in. En ik ben het gaan onderzoeken. En ik hoop iets te gaan delen van die reis die ik zelf heb gemaakt en de verhouding tot deze gelijkenis. En we gaan zien wat dat ons gaat brengen. Ik ga met u lezen, Lucas 16. En ik ga voorlezen uit de herziene Statenvertaling. Lucas 16, vanaf vers 1. En dan lezen we het volgende. En hij, Jezus, zei ook tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik nou doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik zal doen, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huis ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei 100 vaten olie. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen een ander, en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is, is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan, wat betreft de onrechtvaardige mammon, niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u, wat betreft het goed van een ander, niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dan lees ik nog één vers verder. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren, en zij beschimpten hem. Tot zover deze gelijkenis. En ik weet niet hoe deze bij jullie binnenkomt, maar bij mij roept het toch altijd enige verontwaardiging op. Of op zijn minst vragen. Lees ik het nu werkelijk dat Jezus hier ons een onrechtvaardige rentmeester tot voorbeeld stelt en prijst? Het is een bekend beeld dat Jezus schetst. Het beeld van een heer en een rentmeester. Ook in andere plaatsen, andere momenten in zijn onderwijs gebruikt hij dit beeld. Vroeger was daar blijkbaar heren, mensen met heel veel kapitaal, met land, met geld, met goederen, die beheerd werden, die uitbesteed werden. En er was een rentmeester die dat in het belang van de heer deed als hij niet aanwezig was. En Jezus gebruikt dat dus vaker. En ook hier zien we een rentmeester die in beheer heeft van zijn heer. En dan lezen we dat hij het verkwist. Wordt een sterk woord gebruikt, hij verkwist het. De Heer hoort ervan De rentmeester wordt bij hem geroepen en hij moet verantwoording afleggen. Beter gezegd, hij krijgt zijn ontslag aangediend. En daar waar je zou verwachten dat er misschien nog een weerwoord komt of een uitleg, ontbreekt dat hier volledig. De rentmeester accepteert het, komt het onder ogen, weet dat hij gefaald heeft, dat hij het verkwist heeft en hij accepteert zijn ontslag. En wat er dan gebeurt is dat hij tot zichzelf komt, tot bij zinnen komt, beseft wat hem te wachten staat, nu zijn inkomen wegvalt, zijn werk wegvalt. En hij ziet een toekomst van bedelen of spitten voor zich. En dat is geen aantrekkelijk perspectief voor hem. Hij beseft dat zijn ontslag grote gevolgen heeft. En dus besluit hij tot handelen over te gaan. En roept dan snel nog schuldenaars van zijn heer bij zich en scheldt grote mate van schuld vrij. Nou, tot zover kunnen we het volgen. En wat je dan zou verwachten is dat Jezus zegt, nou, discipelen, zo gaat het er in de wereld aan toe. Fraude, oneerlijkheid, verkwisting. Maar onder jullie moet het anders zijn. Gij geheel anders. Nou, het stelt onze verbazing. Jezus vliegt het heel anders aan. Nee, de Heer prijst het slimme handelen van de rentmeester. En Jezus stelt hem zelfs ons tot voorbeeld. Als voorbeeld voor de kinderen van het licht. Wat moeten we daar nou mee? Ik vind het een spannende. Wat wil Jezus hier ons nu mee leren? Wat moesten zijn discipelen leren? Ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval vast te stellen dat de woorden die Jezus kiest zijn onrechtvaardig. Hij noemt de rentmeester onrechtvaardig. En ook in de beschrijving van zijn handelen, van het snel wegschrijven van schulden, blijkt dat het een verwijtbare handeling is. Het is belangrijk om dat even allereerst vast te stellen. Jezus praat het hier niet, iets wat slecht is, praat hij niet goed. Nee, hij noemt het een onrechtvaardige rentmeester. Dus het handelen van deze rentmeester, het verkwistend omgaan met het goed en de manier waarop hij zijn heer lijkt te benadelen met zijn handelen, wordt onrechtvaardig genoemd. Door Jezus. Dus dat is het niet. Het is niet de manier van handelen die tot voorbeeld wordt gesteld. En toch wordt hij geprezen en wel degelijk als een voorbeeld gesteld. Waar ik op een gegeven moment op uitkwam, is, zou het misschien zo kunnen zijn dat wat Jezus hier probeert duidelijk te maken, is het feit dat deze rentmeester tot zichzelf komt, beseft in welke situatie die zit, beseft hoe zijn toekomst eruit ziet en dan tot handelen overgaat. Hij komt in actie. Ik vermoed dat daar het element zit waar Jezus de rentmeester voor prijst en hem tot een voorbeeld stelt. Hij komt zijn situatie onder ogen, gaat niet bij de pakken neerzitten, maar komt in actie met de middelen die hij tot zijn beschikking heeft op dat moment. En dan vervolgt Jezus in vers 8. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. En dan zegt hij, want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Jezus poneert een tegenstelling. De kinderen van de wereld en de kinderen van het licht. En de kinderen van de wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Die rentmeester, die onrechtvaardige rentmeester, die beschouwt Jezus als de kinderen van de wereld met het onrechtvaardige gedrag. Maar in dat onrechtvaardige gedrag zit dus wel degelijk iets wat ons tot voorbeeld is. Het handelen, het onder ogen komen welke situatie je zit en dan tot actie ondergaan. En dan legt Jezus dat eigenlijk uit in dat vers wat erna komt. Vers 9. En ik zeg u, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Dat is eigenlijk de cruciale zin, maar die is ongelooflijk ingewikkeld. We hakken hem even in tweeën. Dus eerst zegt Jezus, maak vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Nou, de mammon, dat is een beeld, dat kennen we. Dat kennen de Joden. Dat is een beeld van daar eigenlijk waar je je vertrouwen op stelt. En heel vaak wordt dat gekoppeld aan geld, aan macht, aan rijkdom, aan goederen, aan kapitaal. En Jezus noemt het hier ook de valse mammon. En hij gebruikt hetzelfde woord waarmee ook de rentmeester wordt aangeduid. Onrechtvaardige mammon. Het is een mammon dat waar je je vertrouwen op stelt, waar je uiteindelijk altijd met lege handen blijft staan. Geld, goed, macht. Uiteindelijk als het leven wegvalt, blijft er niks van over. En dan zegt Jezus, maak vrienden met behulp van de mammon. Het is belangrijk dat hij niet zegt, maak vrienden met de mammon. Dan lees je verkeerd, met behulp van de mammon. Dus niet, maak vrienden met die mammon, maar maak met behulp van de mammon vrienden. En dan trekt hij de parallel uit wat die rentmeester deed. Die had nog het kapitaal van zijn heer tot zijn beschikking en maakte daarmee vrienden door die schuld die de mensen hadden bij die heer kwijt te schelden. Maak nou vrienden met behulp van de mammon. Maak vrienden met dat wat jou tot je beschikking staat. Met het geld, goed, wat jij hebt gekregen in het leven. Maak daar vrienden mee. Investeer in mensen. Kom ik dadelijk op terug. Want, zegt Jezus, opdat zij u, en dat zijn dan die vrienden, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zij u zullen ontvangen in de eeuwige tenten. En volgens mij plaatst Jezus hier dat vrienden maken met behulp van de mammon in een eeuwigheidsperspectief. Er komt een tijd dat die mammon, het geld, het goed, er niet meer is. Als je voor God verschijnt, staat die zak met geld er niet meer. Als het leven je ontvangt, als je gebrek lijdt, dat is eigenlijk een uitdrukking voor als het leven wegvalt. Dus Jezus plaatst het in eeuwigheidsperspectief en geeft dan aan, de mammon is er dan niet meer, maar de mensen in wie jij in je leven hebt geïnvesteerd, mensen hebben eeuwigheidswaarde voor God. Zij zullen het zijn die jou zullen ontvangen. In het eeuwig leven. Niet je geld. Niet je goed. Maar wel de mensen in wie jij hebt geïnvesteerd. In wie jij vrienden hebt gemaakt. In wie jij je leven, met wie jij je leven hebt gedeeld. Het is interessant dat als je doorleest naar deze gelijkenis, volgt er heel snel het verhaal van de arme Lazarus. Misschien zegt hij dat verhaal wat. Dat is dat verhaal waarin er een hele rijke man is. Die overvloed heeft. Die aan niets gebrek heeft. En er is daar een arme Lazarus die aan alles gebrek heeft. En die rijke man die weigert in zijn leven te delen. En die arme Lazarus die blijft maar gebrek lijden. Maar dan vervolgens overlijden zij beiden. Het leven valt van hen beiden weg. En dan krijg je een inkijkje in wat er daarna gebeurt. En dan is het die arme Lazarus die aan niets gebrek heeft. Voor hem wordt gezorgd. Hij heeft alles in overvloed. En die rijke man die lijdt in alles gebrek. En die doet dan een beroep op die Lazarus. Dat die moest komen voor hem te zorgen. Maar dan is het te laat. Dus dat is wat hierop volgt. Wat hieraan vooraf gaat aan deze gelijkenis. Is een hele bekende gelijkenis. Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. En er zit een hele interessante parallel tussen het gelijkenis van de verloren zoon en de gelijkenis van de rentmeester. Beide gelijkenissen beginnen met dezelfde woorden, een zeker mens. En in beide gelijkenissen vindt er verkwisting plaats. Het is de jongste zoon die de erfenis verkwist, net zoals de rentmeester het kapitaal van zijn heer verkwist. In beide gevallen, in beide gelijkenissen, vindt daar vervolgens een bezinning plaats van wat heb ik gedaan. En in beide gevallen vindt er actie plaats. De jongste zoon besluit terug te keren. De rentmeester besluit in actie te komen. En in beide gevallen vindt er een onvoorstelbare, onverwachte wending plaats in het verhaal. De jongste zoon die de erfenis van zijn vader heeft verkwist, wordt met beide armen genadevol welkom geheten, welkom thuis. Terwijl de rentmeester de heer hem prijst, onverwacht. Bij die gelijkenis van de verloren zoon eindigt die gelijkenis met het gesprek tussen de vader en de oudste zoon. De oudste zoon die niet kan bevatten waarom die vader zo genadevol is richting de jongste zoon. En wat zijn dan de woorden die die vader spreekt tegen de oudste zoon? Alles wat van mij is, is van jou. Daarmee wordt die gelijkenis afgesloten. Laat die woorden even tot je doorheen. Alles wat van mij is, is van jou. En eigenlijk staan die woorden staan boven dit verhaal van deze gelijkenis. Alles wat van mij is, is van jou. Kom ik zo nog even op terug. Jezus vervolgt dan met eigenlijk een soort gevolgtrekking van zijn onderwijs. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. Ik vind het bijzonder opvallend dat Jezus hier spreekt over het minste. Het gaat over de man, het gaat over geld. Jezus noemt het het minste. In onze wereld is vaak geld alles. Maar Jezus totaal niet. Jezus noemt het het minste. In het leven van Jezus zie je dat ook steeds terugkomen. Jezus heeft niks met geld. Jezus heeft geen geld, hoeft geen geld, wil geen geld. Eerder een zorg dan een zegen. Maar deze gelijkenis maakt wel duidelijk dat de manier waarop wij omgaan met wat ons gegeven wordt wel degelijk van invloed is, van waarde is, vanuit eeuwigheidsperspectief. Als wij met dat minste niet goed om kunnen gaan, hoe kan God ons dat geven wat hij ons wil geven, het veel grotere goed, zijn koninkrijk. En dus onze omgang met het kleine is van invloed in hoeverre God ons het grote kan toevertrouwen. En daar zit ook dat pijnpunt richting die fariseeën. Daar sloot ze mee af in dat gedeelte. En de fariseeën beschimpten hem omdat ze geldzuchtig waren. Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten of de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En eigenlijk komt daar een hele logische gevolgtrekking, conclusie uit dit verhaal. Als kinderen van het licht kan je niet enerzijds God dienen en anderzijds heel veel waarde hechten aan geld, goed, spullen. Dat is ofwel een doel op zichzelf of een middel dat je in bruiklijn hebt gekregen om daarmee het goede te doen. En zo kom ik tot een soort samenvatting voor mezelf van deze ingewikkelde gelijkenis. Als zelfs de onrechtvaardige rentmeester, als kind van de wereld, te midden van een naderende crisis en oordeel in actie komt en zichzelf weer te redden in het aardse leven door slim om te gaan met geld, hoeveel te meer zouden de kinderen van het licht dan in actie moeten komen om hun aardse rijkdom en alles wat God hen toevertrouwd heeft ten goede te gebruiken met het oog op Gods naderende koninkrijk. Vat je hem? Als zelfs die onrechtvaardige rentmeester, als kind van de wereld, slim gebruik maakt van dat wat hem is toevertrouwd, hoeveel te meer zouden wij als kinderen van Jezus, als volgelingen van Jezus, goede rentmeesters moeten zijn over datgene wat hij ons toevertrouwt. Investeren in dat wat Gods hart heeft, in mensen. Het gaat over rentmeesterschap. En deze gelijkenis is een spiegel voor ons. Ben jij, ben ik, een rentmeester aan wie God zijn koninkrijk kan toevertrouwen? Ben ik trouw in het minste, zodat hij me ook het grote kan toevertrouwen? Als we de gelijkenis uitleggen, blijkt die gelijkenis misschien geen zo moeilijk meer te zijn. De toepassing daarentegen is vele malen ingewikkelder. Daar kan je niet over preken. Dat is onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat heeft te maken Ja, hoe ik morgen boodschappen doe, welke producten ik koop, wat ik aantrek, waar mijn geld naar uitgaat, waar ik mijn zinnen op zet, waar ik belang aan hecht. En dat is een weg die ieder voor zich moet gaan, samen met Jezus. Heer, wat u mij toevertrouwt, hoe mag ik het tot zegen laten zijn? Hoe kan ik investeren in die dingen waar uw hart naar uitgaat? Heer, laat me zien hoe u mij wilt gebruiken. Met wat u me hebt toevertrouwd om te bouwen aan uw koninkrijk. En te investeren in mensen die ik bij u mag brengen. Zodat zij uiteindelijk ook bij mij zullen zijn als ik bij u ben. Heer, maak me een rentmeester. Dat is ingewikkeld. Maar ook een prachtige uitnodiging, een prachtige opdracht die ons gegeven wordt. Ik sluit af met een heel kort verhaal. Om deze ingewikkelde gelijkenis toch wat praktisch en eenvoudig af te sluiten. Er was dus een Joodse rabbi. En die Joodse rabbi die ging geld ophalen in zijn gemeenschap. En zo ging hij ook op een dag langs bij een gemeentelid die bekend stond als behoorlijk gierig. En ja hoor, geld geven wilde hij niet. Nee, zei hij, als ik eenmaal dood ga, dan heb ik het geregeld. Dan zal mijn geld gaat naar de armen. Maar de rabbi liet zich door deze goedkope afwinteling niet van de wijs brengen en vertelde de man een gelijkenis. En hij zei, moet u eens luisteren. Wil je een vraag stellen? Die vraag luidt als volgt. Waarom mag een kip het huis van een boer altijd vrij in- en uitlopen? Waarom zorgt de boer persoonlijk voor het voer van de kip en fluit hij haar soms vriendelijk na? Terwijl aan de andere kant, waarom blijft een varken meestal naamloos en komt slechts de boerenknecht het beest voeren in de stal? Terwijl je zou toch verwachten dat een varken meer eer verdient, gezien zijn vlees- en vetvoorraad. Nou, de reden daarvoor is eenvoudig. Tijdens haar leven geeft de kip het beste wat zij heeft. Haar eieren. En de boer prijst haar, ook al laat de kip na haar dood maar weinig vlees na. Een varken daarentegen heeft tijdens zijn leven niks om het lijf. Het biedt slechts een schrale troost. Na mijn dood zal ik geheel de jouwe zijn. En dat is de reden, beste man, waarom een varken tijdens zijn leven niet in tel is en een kip wel. Amen.